Goedemorgen, broeders en zusters. Voordat ik hier kwam, las ik even jullie site en er stond op: de stichting stelt zich ten doel de waarheid van de Bijbel die zij beschouwt als Gods woord te openbaren. Daarbij gaat zij uit van het standpunt dat de schrift gelezen en verklaard dient te worden in overeenstemming met het heilsplan van God. Want dat zullen jullie vanmorgen ook weten, want ik ga heel veel lezen. Ik heb deze Bijbelstudie pas geleden ook gegeven en dan doe je het uit het hoofd en dan vergeet je van alles. En mensen zien niet echt dat het er staat. Dus we gaan vanmorgen heel veel lezen. We gaan echt Bijbelstudie doen. En we gaan beginnen in Genesis 1 vers 26. Want heel veel mensen hebben gevraagd om deze Bijbelstudie. Dus daarom ben ik heel blij dat het wordt opgenomen. Genesis 1 vers 26. En God zeide: laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Nou, wij weten allemaal dat vaak wordt gezegd dat de mens volmaakt geschapen is, van de boom van kennis en goed en kwaad neemt en daarna de zondaar is zoals wij die nu zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. Wat wij als gelovigen, een van de eerste dingen die wij als gelovigen leren vanuit de Bijbel is dat de wet een schaduw is van toekomende goederen. Alles is een schaduw van het nieuwe verbond. En dat gaan we vandaag ook zien. Nou, voor degenen die dat willen, dan kun je deze tekst in Psalm 8 opzoeken. En dan lijkt het net over Adam te gaan. Maar dan ga je naar Hebreeën 2. En dan zie je dat die psalm wordt aangehaald. En er wordt verkondigd dat het over de Jezus gaat. En heel de Bijbel gaat zo. De geest van de profetie, zegt de Openbaring, is Christus. Alles spreekt over hem. We gaan even naar Genesis 9 vers 6. Dan zullen we zien dat naar het beeld van God geschapen, dat het niet per se volmaakt hoeft te zijn. Genesis 9 vers 6. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Dat kunt u thuis nalezen, maar daar gaat het gewoon over, naar het verhaal van Adam en Eva, en er wordt nog steeds gezegd dat de mens beeld van God is. Dus, volmaakt waren ze toen niet. Dus als je die twee teksten met elkaar vergelijkt, weet je al zeker dat het niet volmaakt hoeft te betekenen. En we gaan naar Genesis 2 vers 22... Toen zeide de Heere God: ziet, de mens is geworden als onzer, één kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in de eeuwigheid. Die mensen die zeggen dat de mens helemaal volmaakt naar Gods beeld geschapen is, precies zoals God, ja, die hebben een probleem met deze tekst, want deze tekst gaat over na het moment dat ze van de boom hebben gegeten en dan pas kennen ze goed en kwaad. Dus, dat moet duidelijk zijn, dat Genesis 1 vers 26, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, heeft niks met volmaaktheid te maken en we gaan zien verder van dat. We gaan straks aan het eind van de Bijbelstudie zien waar het wel over gaat in Genesis 1 vers 26. En ik wil nog even 1 Korinthe 15 met u lezen, om ook vanuit het Nieuwe Testament duidelijk te maken dat Adam en Eva niet volmaakt geschapen werden. Maar ik doe de Bijbelstudie heel uitgebreid, ik weet wel, heel veel dingen weten jullie natuurlijk. Maar ik ga die band ga ik straks opsturen naar mensen die erom gevraagd hebben. En daarom doe ik het heel uitgebreid. Ik maak eigenlijk misbruik dat ik hier mag spreken. 1 Korinthe 15 vers 42 begin ik. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in onheer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo en alzo. Dus het voorgaande ging al over hetzelfde dan waar het nu over gaat. Alzo is er ook geschreven: de eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel. Dus het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, in onheer en in zwakheid. Dat gaat al over de schepping van Adam. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards. Nou, die is heel belangrijk. Als we mensen het duidelijk willen maken, moeten we deze aanhalen. De eerste mens is uit de aarde aards. En als je Jacobus leest, dan staat er dat aards is natuurlijk en is duivels. En dan weten we ook meteen dat die zonde al in de mens was. En dan weten we ook, als we kijken wat de Satan wou, hij wou opklimmen, zichzelf aan God gelijkstellen. Dat zien we ook in de natuur van de mens. Wij willen zelf het doen. We willen zelf die staat bereiken. Maar we zien al die kenmerken waar de Bijbel over spreekt, aangaande Satan, die zie je, die aspecten zien we in ons. In onszelf, in die zonde. Zij willen toch, het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke. Daarna het geestelijke. De eerste mens, vers 47 zit ik nu, de eerste mens is uit de aarde aards, de tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanige de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen. En zie ook dat er ook geen verschil in zit. Hoedanige de aardse, dus Adam, zodanige zijn ook de aardsen. We zijn exact hetzelfde als Adam, en straks gaan we dat ook zien. En hoedanige de hemelse is, zodanige zijn ook de hemelse. En straks zullen we dus gelijk aan de Heer Jezus zijn, en gelijkerwijs wij het beeld des aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen. En dat gebeurt nu al, en die tekst die gaan we straks even lezen, even goed onthouden, dus wij gaan het beeld van de hemelse van de Heer Jezus dragen, en daar kom ik straks op terug. Maar ik wil eerst nog even naar 1 Petrus 1 vers 18. Ik ga altijd vrij snel. Mensen die redelijk veel Bijbel lezen vinden het fijn, als je wat minder Bijbelkennis hebt is vervelend, maar in dit geval maakt het niet uit. Want dan kun je mooi via de band, en dan zet je elke keer die band stil. En je kunt die band ook langzamer zetten. Maar we gaan even naar 1 Petrus 1, vers 18. Daar staat: wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest van voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Dit is dus voorgekend. En zo moet je die tekst ook lezen in Genesis 1 vers 26. Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Dat spreekt al over de Jezus en dat spreekt al over ons als gemeente. En dat wil ik u laten zien uit Romeinen 8 vers 29. Voor diegene die wil die Bijbelstudie, die kan ik u toesturen. Als je straks alle teksten wil hebben, als het te snel gaat, je kunt die bijhouden, is niet erg. Ik wil ze gerust toesturen in de hele Bijbelstudie. Romeinen 8 vers 29. Let goed op, we eindigen 1 Petrus 1 met de welke wel voorgekend is. En dan Romeinen 8 vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Hij leest nu nog maar eens Genesis 1 vers 26. Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. God had toen al beslist hoe het zou gaan. De Jezus was voorgekend en hij kende ook ons van tevoren. En hij heeft ons verordineerd om het beeld van zijn zoon gelijk te worden. Dus daar ging het over. En zo zie je weer, de wet is een schaduw van toekomende goederen. Dan gaan we weer terug naar Genesis 2. Of naar Genesis, en nu ga ik, ik sla een stukje over die bomen en die rivieren, en dan gaan we gelijk door naar Genesis 2 vers 25. Wat we nu gaan doen is, die boom van kennis van goed en kwaad, die gaan we vergelijken met de wet. En dan zullen we zien dat alles volmaakt klopt. Genesis 2 vers 25. Zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. Dus ze zijn naakt en ze schamen zich niet. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze ofs. Wij kennen de Satan, hè? Als jullie met mensen spreken over de wet, dan zie je die list van de Satan, hij trekt het woord in twijfel. Hij zegt hier ook, is het dat God gezegd heeft. En dat gaat op een hele listige manier. Mensen willen ondanks alles onder die wet blijven, en verzinnen daar wel iets voor, zogenaamd uit dankbaarheid. Maar in de praktijk komen ze vol schuldgevoelens, in de praktijk leven ze gewoon onder die wet. Maar de Satan is listig. En daarom is het zo belangrijk. Efeze zegt er ook dat hij wil ons arg listig tot dwaling brengen. Dan zie je ook weer het woord listig in voorkomen. Dat gaat met list. Heel veel denken van valse leerstellingen die herken je heel makkelijk. Want het is 75% waarheid. Maar de rest is een leugen. En daarom maakt hij ons onvruchtbaar om God te kunnen dienen. 2. En de vrouw zeide tot de slang: van de vrucht der bomen deze ofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des ofs is, heeft God gezegd: gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Nou, we zien iets, de vrouw voegt iets toe, noch die aanroeren. En we studeren het volk Israël maar eens, die deed er ook. Die voegt ook allerlei dingen toe. Het is gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig en daar een weinig, Jesaja 18, 28 vers 13. En de Heer zegt ook: want zij binden lasten die zwaar zijn en kwalijk om te dragen en leggen ze op de schouders der mensen, maar willen ze zelf met geen vinger verroeren. En ook zegt de Heer in Marcus 7 vers 13, makende alzo Gods woord krachteloos door uw inzetting. Zoals Eva hier iets toevoegt, zo gebeurt er ook met mensen die leven onder de wet. Ze maken Gods woord krachteloos door eigen inzettingen. Dat zie je ook heel mooi als je spreekt met mensen, bijvoorbeeld over de doop. Dan gaat het al gauw niet meer over de Bijbel, maar dan gaat het vaak al over openbaring eindigt. Gij zult niets toedoen of afdoen aan het woord. En pas een dingetje sla je de bladzijde om en dan komt er nog een catechismus achteraan. Hoe is het mogelijk? Als ik een catechismus zou maken, zou ik hem ergens tussen het oude en nieuwe, dan valt het niet zo op dat direct, gij zult niets toevoegen en dan direct daarachter de catechismus. En in die discussies, dan wordt er alleen maar gestudeerd uit de catechismus. En als je dan zegt, ja, maar het is toch de catechismus, ja, daar hebben mensen opgeschreven die oprecht waren. Dan, en als je dan zegt, maar het gaat alleen om het woord van God, dan zeggen zij, ja, maar het staat ook in het woord van God. En als je dan zegt, van, ja, maar citeer dan het woord van God, ja, dan staan ze met de mond vol tanden, want daar staat het namelijk vaak niet in. Maar zo werkt het. Die catechismus is denk ik met goede bedoelingen gemaakt, maar zo werkt het natuurlijk wel. Vers 4. Toen zeide de slang tot de vrouw: gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen, als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. Nou, het begon met de Satan is listig. En hier zien we hoe hij werkt. Want hij doet twee dingen. Hij vertelt een waarheid en een leugen. Hij zegt, als jullie daarvan eten, zullen jullie als God wezen, kennende goed en kwaad. En ik heb net Genesis 3 vers 22 gelezen. Daar stond, de mens is geworden een onze, kennende het goed en het kwaad. Dat is dus ook gebeurd. Dat was de waarheid. Maar de leugen was dat Adam en Eva stierven. En natuurlijk niet natuurlijk, maar geestelijk. En dood is scheiding. En als iemand sterft, geliefde van ons, dan is er geen communicatie meer. En dat gebeurde, de communicatie met God werd gebroken. En we zullen straks zien dat het met de wet precies zo werkt. En we weten nu ook waar die termen vandaan komen. Hè? Om de tuin leiden en er zit een addertje onder het gras. Hier zat dus ook echt een addertje onder het gras. Maar heel veel mensen trappen daar dus wel in. Ik wil even op die kennis ingaan. Kennis van goed en kwaad. En die gaan we, ik ga dat meerdere malen doen, naast de wet leggen. Lees ik even, die hoef je niet op te zoeken, maar in Genesis 2 vers 9 staat: en de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen, en de boom des levens in het midden van de hof, en de boom der kennis des goeds en des kwaads. En dan citeer ik Romeinen 3 vers 20. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is kennis der zonde. En hier zien we al één overeenkomst. Dus die boom van kennis van goed en kwaad, daar kennen we de wet in. Door de wet is kennis van zonde. En zonde heeft met goed en kwaad te maken, zullen we straks zien. We zullen ook zien dat we daar niets aan hebben, aan die kennis. Dan gaan we naar Genesis 3 vers 6. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen. En dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. Ook haar man met haar en hij at. De boom van kennis van goed en kwaad richt de mens op zichzelf in plaats van op God. Het zet de mens centraal. Het trekt ons weg bij de boom des levens, de Heer Jezus Christus. Het is een teken van op jezelf willen vertrouwen, het zelf willen weten, het zelf willen beslissen en zelf je normen willen bepalen. Jij staat centraal, jouw mening, jouw standpunt, jouw oordeel. En daarom is die bom zo begeerlijk om verstandig te maken. En we zien dat ook in deze wereld. De mens is totaal op zichzelf gericht. En dat is nou precies de bedoeling van de slang, van de Satan. Ons weghouden bij die boom des levens. Want die boom des levens is natuurlijk die Jezus, die geeft echt leven. En dat mogen wij mensen niet ontdekken. Hij wil dat we onvruchtbaar blijven voor God. Genesis 3, vers 7. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat zij naakt waren. En zij echten vijgenbladeren samen en maakten zich schorten. Net lazen we, ze waren naakt, maar ze schaamden zich niet. Nu lezen we dat hun ogen worden geopend en ze worden gewaar dat ze naakt zijn. Ze worden nu gewaar. Dus nu schamen ze zich wel. Ik wil even op dat gewaar ingaan. Ik lees even, dus heel groot, Genesis 3 vers 5. Daar staat, maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En het woord kennende, goed en kwaad, kennende, is exact hetzelfde woord als hier gewaar. Waarom is dat belangrijk? Nu weten we wat er gebeurd is. Nu werden ze gewaar, nu kenden ze goed en kwaad. Ze waren al naakt. En voor ons geldt natuurlijk precies hetzelfde. Paulus zegt, toen die wet kwam, toen begon ik te sterven. We zijn naakt, maar door te eten van die boom van kennis en goed en kwaad, van de wet dus, worden we het gewaar. Dus kennende en gewaar is exact hetzelfde woord. Nou, dan ga ik even op die vijgenbladeren. Ze maakten zichzelf schorten. Dat is niet moeilijk wat dat natuurlijk betekent, hè? Zichzelf. Verwacht het van zichzelf. En we zien er ook met kinderen, zien er ook. Nou, ze gaan als ze heel jong zijn met pa en ma onder de douche. Maar op een gegeven ogenblik bereiken ze een leeftijd, dan willen ze dat niet meer. Dan willen ze niet meer met papa en mama onder de douche. En dan, wat dan zichtbaar met hen gebeurt, hè, dat ze zich gaan schamen voor die naaktheid, dat ze dat zien, gewaar worden. Op dat moment zijn ze er ook geestelijk gewaar. Van binnen gebeurt dat precies hetzelfde. Ze worden gewaar dat ze naakt zijn. En ze worden gewaar dat je dat kunt verbergen. En u kent er wel kinderen. Wij vinden dat een klein beetje dom. We zeggen dan, je moet je gedragen. Maar kinderen zeggen precies wat ze denken. Ze zijn jaloers en laten ze ook gewoon merken. En ik wil dit en ik wil dat. Maar op een gegeven ogenblik worden ze gewaar. Dan gaan ze merken dat je dingen kunt manipuleren. Dan gaan ze dat verbergen. Dan gaan ze dat op een hele slimme, subtiele manier gaan ze dat doen. Ze willen hetzelfde, maar op een heel andere manier proberen ze dat doel te bereiken. Want ze merken wel, als je altijd maar je zin wilt hebben, dan vindt iedereen je een vervelend kind. Dus kinderen leren zich te gedragen. En vergis je niet, dat karakter wat kinderen hebben, dat karakter hebben we nu nog steeds, hè. Tenminste, als iemand niet weer geworden is, heeft nog steeds dat karakter. Alleen gaat veel subtieler. We gaan ons bekleden. Hè, met die vijgenbladeren, we gaan ons bekleden. En de Jezus maakt er ook duidelijk. Met die fariseeën zijn, van buiten lijken jullie rechtvaardig, maar van binnen is het vol roof. En dat is nou het bekleden van de buitenkant. De wet doet dat. Freud zegt het volgende van, door moraalprediking die de mens opgedrongen wordt, kan hij niet meer leven volgens zijn eigen instincten. Hierdoor raakt de mens in een soort krampachtigheid en krijgt hij allerlei complexen. En zo werkt het ook. Er komt een enorme frictie in de mens. Van binnen zijn we niet zoals we ons naar buiten voordoen. He, als je je heel fijn en heel lief voordoet en je loopt weg, dan denk je, waar ben ik in een eigen laten? Voel je jezelf laan, dat voelt niet fijn. En daar komen alle moeilijkheden vandaan. Alle geestelijke moeilijkheden komen daar vandaan. Die enorme frictie die de mens heeft. Ik wil nog even terugkomen op Genesis 3 vers 7. Ze echten die vijgenbladeren. En er staat heel mooi in Job, en die moet u zeker even opzoeken. Misschien kent u hem al, maar dan zien we op de werkelijke oorzaak waarom dat gebeurt. Job 31... Job 31, vers 33. Zo ik gelijk Adam mijn overtredingen bedekt heb, door eigenliefde mijn misdaad verbergende. Zie dat? Adam deed dat uit eigenliefde. Neem dat goed op, uit eigenliefde. daarom bedekt. Niet voor de Heer, uit eigen liefde bedekte hij zich. En daar herkennen we natuurlijk het Joodse volk, want al zo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en een eigen gerechtigheid zoeken op te richten, precies hetzelfde. Het gaat om eigen liefde. Als ik heel lief tegen jullie doe, vaak is dat eigen liefde. Als ik heel lief tegen jullie doe, doen jullie ook wel lief tegen mij. Als ik dingen wil bereiken, ja, dan moet ik makkelijk zijn, voor iedereen klaarstaan. Dan staat iedereen ook voor mij klaar. Maar heel veel is gewoon uit eigen liefde. Trouwens, in Hosea staat, die zoek ik niet op, maar dat staat er ook nog heel mooi. Er staat van, en ze hebben mij verbond overtreden, gelijk Adam. Dat is natuurlijk mooi. Adam heeft een verbond overtreden, want die boom van kennis van goed en kwaad is een beeld van het oude verbond natuurlijk. Daar kun je ook heel mooi zien. Dat is ergens in Hosea 6. Ik weet zo niet exact waar die tekst staat.
Vers 7,
zegt de concordantie. Nou, schaamte is als wij van binnen niet zijn zoals we ons naar buiten uitdrukken. Er is een grote tegenspraak tussen wie wij zijn in wezen en onze verschijning naar buiten toe. Daarom zijn mensen vaak zo ongelukkig. Als men dat is wat men voorgeeft te zijn, als er geen tegenspraak is, dan is er geen reden meer tot schaamte. Wij als gelovigen zien op het nieuwe leven. We zijn in het reinen met God en daarom ook met onszelf. Dat geeft echte blijdschap en vrede. Een vrede die de wereld niet kent, zegt Johannes. En zo is het. Wij als gelovigen, we zijn in het reinen gekomen met God. We zijn naakt, we weten dat. Maar we weten dat God die naaktheid ons niet meer aanreikt. Hij ziet dat niet meer. Hij ziet op dat nieuwe leven wat hij in ons geplaatst heeft. En de Bijbel leert, daar moeten wij ook op zien. Daar moeten wij ons op richten. En dan krijg je vrede met jezelf. En we weten allemaal, als je niet lekker in je vel zit, of werk je ook wel eens van, er worden grappen gemaakt en allemaal leuk en iedereen lacht. Maar als dan iemand eens een keer een dag niet lekker in zijn vel zit en je maakt dezelfde grappen, dan krijg je een snauwen en dan vindt hij het niet leuk. Als het van binnen niet goed zit, kun je heel weinig verdragen. Als het van binnen bij ons goed zit, kunnen we alles verdragen van onze broeders en zusters. Zit het van binnen niet goed met ons, ja, dan kun je ook niks verdragen. En dan kun je het eerst nog wel naar buiten toe verdragen en dat niemand dat merkt, maar van binnen ben je gekwetst. En dat kwetsen gaat steeds dieper en dieper en dat komt er dan een keer uit. Dan moet je die frustraties moeilijk uiten, want wat in het hart is, komt eruit. Hè? Maar dat is een overloop. Hè? De mond is de overloop van het hart, dus er komen allemaal dingen in het hart. En als er dan maar genoeg in komt, dan moet het eruit. En dat zie je ook, de druppel die de emmer doet overlopen, de druppel die de mond doet overlopen. Als er genoeg frustratie is, moet het eruit. En zo werkt het trouwens ook met het woord van God. Als we gevuld zijn met het woord van God, komt het eruit. En wiens brood men eet. Ja, dat klopt ook precies. Wij eten het brood van God en daarom spreken we ook zijn woord. Nou, die boom van kennis en goed en kwaad is een beeld van de wet. En dat kun je heel mooi zien in Romeinen 7. En daar gaan we dan ook naartoe. Romeinen 7. Want daar komen die begrippen goed en kwaad ook voor. Romeinen 7. Paulus is hier aan het woord en hij zegt in vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verder. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. En door het eten van de boom van kennis van goed en kwaad kregen Adam en Eva ook kennis van goed en kwaad. En zo is het met de wet ook. We kennen door die wet de zonde. Want ook had ik begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gebrocht. Hier staat zonde, hè? Vul nu eens even slang in en lees hem dan nog eens een keer. He, dus de slang, die gebruikte het gebod, namelijk het gebod om niet te eten van die boom van kennis van goed en kwaad, en wekte zo bij Eva begeerlijkheid op. Eva keek naar die boom, die was begeerlijk. En die zonde vindt zijn oorsprong natuurlijk bij de slang en werkt dus precies als die slang. En dan kun je dit vers heel mooi zien. Want zonder de wet is de zonde dood. Vers 9. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde wederlevend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Dus dat gebod, ook in, met de boom van kennis goed en kwaad, dat bracht de dood bij Adam en Eva. En we zien ook de wet brengt de dood. Exact hetzelfde. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Dus de zonde maakte gebruik van het gebod en heeft ons daardoor gedood. De slang maakt ook gebruik van het gebod om niet te eten van die boom. En dat werd de dood voor Adam en Eva. Vers 12. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. De wet is dus wel goed. Vers 13. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonder te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate wie het zondigende door het gebod. Dus de wet is ons niet de dood geworden, maar de zonde. En nu zie je ook een van de redenen waarom die boom van kennis van goed en kwaad daar stond in die hof. Er valt veel over te vertellen, ik zal het nu niet doen, maar uit dit vers leer je dat wel. 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dus de wet is geestelijk, maar wij zijn vleeselijk. Verkocht onder zonde, dat betekent dus in de macht van de zonde. Ik ga even iets terug naar Romeinen 6 vers 14. Romeinen 6 vers 14. Wil ik even verkocht onder de zonde, hè, in de macht van de zonde. Daar staat, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En dan weet je ook wat, in het geval met Adam en Eva, wat er gebeurde. Ze namen van die boom van kennis van goed en kwaad, en die is een beeld van de wet. Wat gebeurde op dat moment? De zonde ging in hen heersen. Ze werden gewaand dat ze zondaar waren, ze kenden goed en kwaad. En daarom schaamden ze zich. Die zonde is een macht en die heerst over hen. Dan gaan we weer terug naar Romeinen 7, vers 14, dus verkocht onder zonde. En dat is dus de macht van de zonde. We zijn gewoon in die macht van de zonde. Die is eer over ons, zegt Romeinen 6. En nu is de Heer, onze Heer is de Heer Jezus Christus. Hij heerst over ons. Maar vroeger was de Heer de zonde. Die had heerschappij over ons. Die was de baas over ons. En dat blijkt heel mooi uit de volgende vers, vers 15. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. Ik lees even uit een andere vertaling. Ik begrijp mijn eigen daden niet, want ik doe niet wat ik graag wil doen. Nee, ik doe juist wat ik verafschuw. Kijk, en daarom heb je ook niks aan kennis van goed en kwaad. Want Paulus legt hier uit, je kunt wel kennis hebben van goed en kwaad. Je kunt wel leven onder die wet. Maar als je het goede wil doen, ligt het kwade nabij. Omdat die macht van de zonde zo sterk is. Dus je hebt ook niks aan kennis van goed en kwaad, want je kunt het niet, omdat die macht van de zonde veel sterker is. Vers 16, en indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Nou, vers 19 zien we heel mooi, de boom van kennis van goed en kwaad. Goed, het goede, het kwade, kwaad. Zie je daar, die overeenkomst? En daarom zei God, eet niet van die boom. En daarom zegt God, nu eden ten dagen, dat we niet van die boom zouden eten. Dat we ons niet zouden plaatsen onder de wet. Omdat dan de zonde gaat heersen. Die is veel sterker. Vers 21. Zo vind ik dan deze wet, wetmatigheid, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijlegt. Nou, daar zie je dus heel duidelijk in, die boom van kennis en goede kwaad. Die zie je hier heel duidelijk in. En dan gaan we even weer terug naar Romeinen 6, vers 21. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Zie je dat? Romeinen 6, nu schaamt. Vroeger waren we dienstknechten der zonde, onder die wet. En we schaamden ons. En je ziet toch weer een mooi beeld van Adam en Eva. Ze namen van die boom, een beeld van de wet. En toen schaamden ze zich. En met ons is het exact hetzelfde. Nou, de wet is een bediening des doods en ook die boom des levens was een bediening des doods. Nou, we gaan weer terug naar Genesis 3, vers 8. Lees maar rustig door. Maar je ziet eroverheen. Door de wet is kennis der zonde. Door de wet schamen we ons. We willen het goede wel, maar het kwade ligt ons nabij. Dus we zien al die begrippen, zien we weer terugkomen. Goed en kwaad, schaamte, kennis der zonde. Genesis 3, vers 8. En zij hoorden de stem van de Heere God, wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God, in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide, waar zijt gij? Nou, dit is echt heel schitterend. Hier zien we, God verbergt zich niet voor hun, maar zij verbergen zich voor God. En daarom liet de Satan ze ook eten van die boom. Want de mens verbergt zich voor God, schaamt zich. Durft niet meer openlijk naar God toe te gaan. Maar wij hebben een liefdevolle God en die zegt, waar zijt gij? En dat zien we ook weer terugkomen in het Nieuwe Testament. Waar zijt gij? God roept ons, wij zijn geroepen. Uit de duisternis, geroepen zijn wij. Hij heeft ook ons geroepen. Hij heeft ook tegen ons gezegd, waar zijt gij? Vers 10, en hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Nou, daarom wil de Satan dat we eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Het houdt ons weg bij God. De schaamte kwam slechts nadat zij ongehoorzaam geweest waren aan God. De staat van onschuld, de staat van geluk, de staat van openheid naar God toe, was overgegaan in een staat van schaamte, van schuld en van zich verbergen voor God. Dat is wat de zonde doet. Je schaamt je en je verbergt je. De werken van de duisternis mogen niet gezien worden. Dat is wat de wet doet. En ik zeg steeds de wet, maar eigenlijk moet ik zeggen, dat is wat wet doet. Want jullie weten allemaal, als je jezelf iets gaat opleggen, dat werkt gewoon heel negatief. Je moet je onderwerpen aan het woord van God, dan legt hij het in je, zowel het willen als het werken. Dus dan willen we, en dat staat heel mooi in contrast met wat we net lazen. Paulus zei, als ik het goede wil, ligt het kwade mij nabij. Hij maakt duidelijk, ik kan het niet. Maar onder het nieuwe verbond legt God zijn wet in ons hart. En wat doet hij? Hij werkt zowel het willen als het werken in ons. Dus we willen het goede en hij zorgt er ook voor dat we het doen. Omdat het kwade niet meer nabij ligt. Die zonde heeft namelijk geen macht meer. Nou, dat de Satan nog steeds mensen verleidt en brengt onder die boom van goed en kwaad, lees ik even uit gelaten 3 vers 1, die hoef je er niet op te zoeken. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zou gehoorzaam zijn? Dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde. Dit alleen wil ik van u leren. Heb gij de geest ontvangen uit werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig dat gij met de geest begonnen zijt, voleindig gij nu met het vlees. Deze gelaten zijn betoverd. Nou, en die grote tovenaar is natuurlijk de Satan, hè. 1 Korinthe 11 zegt ook dat, maar ik vrees dat misschien zoals de slang met sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige loutering en toewijding van Christus afgetrokken zullen worden. Hier zie je ook heel mooi, hier wordt die slang genoemd tegenover de Heer Jezus Christus. En hij is natuurlijk die boom des levens, hè. Zoals de Satan Eva van die boom des levens wou weghouden, zo wil de Satan ons van Christus weghouden. Hij wil ons dan weghouden, want als je dan eenmaal een kind van God bent, wil die één ding niet, dat je hem dient en leert kennen. Als die liefdevolle God, die barmhartig is, en die jou van binnenuit wil veranderen. Nou, en 1 Korinthe 11 zegt dat zijn dienaren, die valse apostelen, die doen zich voor als dienaars des lichts. Dan wil ik wel heel duidelijk, die doen zich voor als dienaars des lichts. Ze werken net zo listig als de slang zelf. Ik vind New Age altijd een heel mooi voorbeeld. New Age zegt dat we het goddelijke in ons moeten ontwikkelen. Dat kennen jullie, hè? Het goddelijke moeten wij in ons ontwikkelen. En er staat dan, er wordt heel veel over gezegd. Het is waarheid. Maar je moet wel langs het kruis, je moet wel wedergeboren zijn en dat goddelijke nieuwe leven in je hebben. Wij zijn de goddelijke natuur deelachtig geworden en de Bijbel roept ons op om dat nieuwe goddelijke leven te voeden door het woord van God. Dus New Age, heel veel klopt precies. Maar het gaat niet langs het kruis. En daarom is het een complete leugen. Want het goddelijke wat zij ontwikkelen is niet God in hen, maar is gewoon hun eigen ik wat ze oppoetsen en ontwikkelen. Maar zo werkt de Satan, hè? Complete waarheid met een kleine leugen. En daarom een complete leugen. Maar ik wil ook even ingaan op vrees. Adam en Eva vrezen voor God, daarom verborgen ze zich. En dat vinden we ook weer terug in diezelfde Romeinenbrief. En dan zie je hoe vaak je van Romeinen en Genesis op en neer kunt. Want er staat, want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid. En dienstbaarheid slavernij. Nee, de slavernij onder de wet. Wederom tot vrezen. Dus onder de wet, dat gaat vrees. En dat zien we ook weer in de overeenkomst. Vrees. Maar gij hebt ontvangen de geest ter aanneming tot zonen. We hebben dus niet die geest der dienstbaarheid tot vrees. Nee, wij kunnen vrijmoedig toegaan tot de troon der genade met een waarachtig hart in volle zekerheid des geloofs. Onze harten gereinigd, en dat komt een hele mooie, van een kwaad geweten. Kwamen we aan de kwaad geweten door kennis van goed en kwaad. Daarom kregen we dat kwaad geweten. En hij reinigt ons. We kunnen met volle vrijmoedigheid tot hem gaan. Maar dan gaan we weer terug naar Genesis 3. Vanzelf zitten we al. Vanzelf. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Heb gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt? En dan denk ik vaak aan die mensen die onder de wet leven. De Bijbel zegt, ik zal jullie ongerechtigheden en uw zonden niet meer gedenken. En dan komen die mensen, komen met hun zonden bij de Heer. Hij doet het nou heel anders, maar zou het werken zoals hier in Genesis nog? Dan zou hij zeggen tegen die mensen, wie heeft jou te kennen gegeven? Heb je van die boom gegeten? Want zo werkt het. Als je onder de wet leeft, kom je barstvol schuldgevoelens. En dan krijg je dus kennis van goed en kwaad. Maar de Bijbel is gewoon duidelijk, God heeft alles vergeven. Kijk, en tuurlijk, als er iets is tussen God en jou, dan beleid je dat. Maar we vragen niet meer om vergeving. We hebben die vergeving ontvangen toen we tot geloof kwamen. We leven nu uit de rijkdom van zijn genade. En we mogen weten, alles vergeeft hij. Het probleem zit vaak bij onszelf. We kunnen het onszelf niet vergeven. En hoe komt dat? Omdat we ons niet meer laten reinigen door het levende water, door het woord. Als je niet je dagelijks reinigt door het woord, door Bijbel te lezen of door muziek of in je gedachten. Als je daar niet mee bezig bent, dan komen schuldgevoelens die komen. Dan word je weer gericht op jezelf, op je eigen ik. Maar richt hier op jezelf. En wij zouden omhoog zien. Als je omhoog kijkt, zie je niet meer wat er om je heen gebeurt. Wij zouden zien op de Heer Jezus Christus, op die koperen slang, waar ook Numeri over spreekt. Ze moesten omhoog kijken. Ze waren gebeten door de slang. Heel het menselijk geslacht is gebeten door de slang. Dat gif is in ons terechtgekomen. Wij zouden opzien naar die verhoogde slang, naar de Heer Jezus Christus. Vers 12. Toen zeide Adam, de vrouw die gij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Ja, ze geven anderen de schuld. En laten we allemaal heel eerlijk zijn, dat doen we zelf toch ook. En er is altijd wel een excuus waarom we dingen wel of niet doen. Toch? In meer of mindere mate. Maar je ziet er ook met een hele grote groep. En allemaal stoer doen. En dan op een gegeven moment dan gebeurt er iets ergs. Dat iemand sterft. Bijvoorbeeld. Dan heeft in één keer het niemand gedaan. Dan heeft hij het gedaan. En hij heeft het gedaan. Zo zitten we mensen in elkaar. Groepen lekker stoer doen. Maar als het erop aankomt. Dan schuiven we de schuld af. Adam en Eva. Zij vonden een excuus door iemand anders de schuld te geven. Adam gaf Eva de schuld. Eva gaf de slang de schuld. Zij konden er niets aan doen. Zij waren het slachtoffer. De maatschappij vertelt je dat je een slachtoffer bent van je omstandigheden. Ouders voeden hun kinderen ook op met die mentaliteit. Kinderen krijgen altijd gelijk. Het is niet een fout als ze iets niet kunnen of niet willen. Het is de schuld van de leraar, van de school, van hun vrienden. Kinderen doen zich altijd heel onschuldig voor. Ze willen ons als ouder om hun vingers winden. Kinderen moeten opgevoed worden. Niet met de principes of de waarden van de ouders. Niet met hun kennis van goed en kwaad. Maar met de principes van God. En dat is de verantwoordelijkheid van de ouders. Niet van de school of van de kerk. Je kunt altijd iemand anders de schuld geven van de staat waarin jij bent. Jij kunt je ellendig voelen over jezelf en beweren dat het niet jouw fout is. Eva gaf de schuld aan de duivel. Hoeveel zijn er die boze machten de schuld geven van dingen die misgaan in hun leven? Adam geeft de schuld aan de vrouw. Nou, vrouwen in de Bijbel zijn een beeld van de schepping. En hoe vaak geeft men de wereld schuld? Bomvolle agenda's, geen tijd voor God. Men wordt beheerst door de wereld, door de omstandigheden. En altijd krijgt dat de schuld. Maar God dienen, dat bepalen we zelf. Hoe kan het dat vele christenen zich ellendig en zwak voelen? God zegt dat we meer dan overwinnaars zijn. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, in hem. Maar als je leeft volgens je eigen kennis van goed en kwaad, in plaats te leven vanuit het nieuwe leven, ons door God gegeven, zul je nooit die heerlijkheid in je leven ervaren. God aanvaardt geen excuses, want een excuus om iets niet te doen voor God betekent dat er iets tussen jou en God is. Dat er geen directe toegang tot jouw vader is. Romeinen 8 zegt dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Hebreeën 10 zegt dat we met volle vrijmoedigheid altijd tot hem kunnen gaan. De boom der kennis van goed en kwaad geeft ons enkel de kennis van het verschil tussen goed en kwaad, maar geeft geen leven. De boom des levens echter is een persoon. Onze Heer Jezus Christus, Hij is de bron des levens. He, de bron, het water. En Jacobus zegt, uit een bron kan niet zoet en bitter komen. De Heer Jezus is zoet. Uit die bron, uit het nieuwe leven wat wij ontvangen van hem, komt alleen maar zoet. Daarom zijn we volmaakt in hem. Iedereen leeft volgens één van die twee bomen. In één van die twee staten. Er is geen tussenweg. Of je hebt leven, of je hebt geen leven. En wij zijn er zelf verantwoordelijk voor waar wij eten. Als je je niet met de vrucht van de juiste boom voedt, zal je nooit werkelijk leven, werkelijk vrijheid hebben. En dan zal je ook geen leven brengen naar anderen toe, maar dood. De letter is dood, maar de geest geeft leven. Een van de dingen die gebeuren als je wedergeboren wordt, is dat je ophoudt anderen de schuld te geven wat in jouw leven misloopt. Het is heel goed mogelijk dat christenen overgaan van de ene boom naar de andere boom op bepaalde momenten in hun leven. Als je je ogen niet meer op de Heer Jezus richt, die ons wil doen zegevieren, beginnen de omstandigheden je leven te leiden, in plaats van omgekeerd. En begin je alles te rechtvaardigen wat je zelf verkeerd doet. Je vindt het allemaal moeilijk en zoekt excuses om het niet te moeten doen wat je moet doen. Je wordt bitter door de omstandigheden die je leven beheersen. En op de duur kom je vol schuldgevoelens. Je schaamt je voor God. Je verbergt je voor God. Je voelt je ellendig. Je krijgt zelfmedelijden. Je durft niet meer vrijmoedig tot God te gaan. In plaats van je probleem voor God te brengen, ga je jezelf bekleden. Zelf proberen het weer goed te maken. En dat herkennen we toch. We hebben allemaal die tijden wel eens meegemaakt. Je gaat het zelf proberen goed te maken. Ik weet nog wel dat ik een ruit doortrapte. En dan werd mijn vader verschrikkelijk kwaad. En ik trapte eruit door. Hij was iets verder op het werk. En ik zei, door voetballen. Maar hij keek heel even op. Maar toen dacht hij ook, als een voetballer door zal, er zal niks gebeurd zijn. En toen ben ik s'avonds alle koeien gaan voeren. Alles schoongemaakt. En ik zei, papa, ik heb dit en dat voor jou gedaan. Oh, hartstikke fijn. Maar ik moet je ook nog iets vertellen. En toen kwam het er dan uit. En toen, in het geval van mijn vader, hielp het. Maar God ziet het hard aan. We hoeven dat niet op die manier te proberen, want het werkt echt niet. Johannes zegt dat licht en duisternis niet kunnen samengaan. Diegenen die zich voeden aan de boom des levens, wandelen met open gelaat voor God. Zij wandelen in het licht. Zij hebben gemeenschap met de heiligen van God. Het is heel gemakkelijk om te zien wie leven heeft en wie wandelt volgens zijn eigen kennis van goed en kwaad. De fariseeën onderkenden goed en kwaad, maar zij haten Jezus omdat hij het leven had. Van welke boom eet jij momenteel? Voel je jezelf een slachtoffer of leef je vanuit die overwinning? Hang je vast aan religie of verblijd je jou iedere dag in de goedheid van God? Ben je erop uit om te bewijzen dat iemand anders verkeerd is of wil je die ander verwelkomen in het echte ware leven? Ben je bitter of ben je dankbaar voor de goedheid van God in je leven? Al heb je die niet verdiend. Ben je gefrustreerd of vol zelfmedelijden of ben je vol dankbaarheid dat je leeft uit zijn genade? En zo werkt het. Zo werkt het gewoon. Als je eet van de verkeerde boom, dan krijg je schuldgevoelens. En als je aan de andere kant je niet voedt met de bomen des levens, je komt vol met schuldgevoelens. Ik wil weer teruggaan, we zijn bijna aan de lijn gekomen. Teruggaan naar Genesis 3 vers 14 zitten we nu inmiddels. Schiet al mooi op. Genesis 3 vers 14. Toen zeide de Heere God tot die slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uw levens. Naar stof, hè, stoffelijke, hè, deze stoffelijke wereld, de God van deze eeuw, 2 Korinthe 4 vers 4, de God van deze eeuw is de duivel, nu nog steeds. En hij kruipt door de stof, hij is baas over deze stoffelijke wereld. 15, en ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen en gij zult het de verzenen vermorselen. Dus worden twee dingen duidelijk. Ooit zal de kop van de Satan vermorzeld worden. Nou, lees Colossenzen 2 maar eens. En dat de Heer Jezus de overheden en machten openlijk tentoongesteld heeft. Maar hier wordt ook duidelijk dat het zaad van de vrouw schade zou oplopen. En dat is natuurlijk gebeurd. De Heer Jezus werd gekruisigd. Hij stierf in onze plaats. En de straf die op hem was, heeft ons de vrede gebracht. En dan vers 16. En nu even heel aandachtig lezen. En dan gaan we straks naar Romeinen 8. En dan zitten we weer in Romeinen. En dan zie je, Romeinen 6 met 8 gaat over precies hetzelfde. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, en van die boom gegeten, waarvan ik gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zei het aardrijk, om uwentwil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten, al de dagen uw levens. Even goed opnemen, die vrouw, die gaat met smart kinderen baren. Waarom? Zodat haar begeerte naar haar man zal zijn. Nou, dan gaan we nu naar Romeinen 8. En dan gaan we het waarom zien, en dan zien we ook waarom er lijden in deze wereld is. Maar ik hoop dat u wel opvalt, we gaan heel vaak van Genesis naar Romeinen 6, 7, 8. En 6, 7, 8 spreken over de werking van de zonde, van de wet en van de dood. Romeinen 8, vers 18. Want ik hou er daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het de ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Vers 12, niet gewillig, maar om diens wil die het de ijdelheid onderworpen heeft. Gods wil was het, dat de schepping aan de ijdelheid onderworpen zou zijn, aan het verderf. En nu snappen we Genesis. Waarom moest dat allemaal zo moeizaam en zo moeilijk? Waarom moest Eva met smart kinderen baren? Waarom kwam er lijden, zodat de begeerte tot de man zou zijn? Wij zijn schepping, als schepping de vrouw, God is de man, dat weten jullie. Maar waarom nou dat lijden? Zodat onze begeerte naar de man zou zijn, naar God zelf. Daarom is dat lijden. Als er geen lijden was, zaten we hier niet hoor. Dan zaten we hier absoluut niet. Lijden heeft ons in de handen gedreven van de Jezus. Sommigen zeggen van, bij mij niet. Maar dat wilde bij mij niet in. Zo mogelijk. Lijden brengt ons tot de Jezus. We zijn allemaal even hoogmoedig, denken het allemaal zelf wel te kunnen. Maar moeten eerst ervaren dat we het echt niet kunnen. He, een gebroken hart, dan is de Heer direct. He. Als ons hart gebroken wordt, dan is hij er. Breken. Ik zie ook met vruchten, als vruchten breken, dan komt er nog meer vrucht. Nou, dan gaan we weer terug naar Genesis 3, vers 21. Maar dus als mensen zeggen, waarom is dat lijdender? Leg deze twee teksten naast elkaar. Je kunt het ook beter uit makkelijkere vertaling doen, want er staat uiteindelijk nog veel mooier. Je doet al de Statenvertaling, ik zal me niet te veel andere vertalingen aanhalen. Het boek doet nooit geen Bijbelstudie uit, maar sommige dingen staan er heel mooi in. Ik lees niet zoveel hoor, daar gaat het niet om. Maar sommige teksten staan zo moeilijk en dan kijk ik toch even hoe het boek vertaald heeft. Genesis 3, vers 21. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Nou, dit is natuurlijk in tegenstelling met die vijgenbladeren. Ze bekleden zichzelf, eigen gerechtigheid. En hier bekleedt de Heer Adam en Eva met vellen en toog ze hun aan. Bekleden hen met die vellen. Nou, vellen, ik ga niet te diep op in, maar dat kennen jullie allemaal wel. Die vellen, een onschuldig dier moest ervoor sterven, bloed moest vloeien. Hebreeën zegt, zonder bloedstotting geen vergeving. En wij leren in Jesaja 61, vers 10, wij zijn bekleed met de klederen des hels. En Galaten 4, vers 27, wij hebben Christus aangedaan. En in NBG vertaald, wij zijn bekleed met Christus. Zoals Adam en Eva hier bekleed worden door de Heere, zo zijn wij ook bekleed met Christus. Vers 22, toen zeide de Heere God, ziet de mens is geworden, kennende het goed en kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteekt en nemen op van de boom des levens, en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de of van Eden, om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit, stelde cherubim tussen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eenswaarts, dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Valt op, de of wordt niet weggenomen, de boom des levens wordt niet weggenomen, er komt een zwaard voor. Dus het blijft er nog wel. Er is een weg terug, maar dan moet je langs het zwaard. En dat hebben jullie gedaan. Want het zwaard is natuurlijk een beeld van het woord van God. Hebreeën 4 vers 12. Want het woord van God is vol van kracht en leven. Het is scherper dan het scherpste zwaard. En ook in Efeze 6. De geestelijke wapenrusting is het woord van God. Dus we moeten langs het zwaard. Het brengt ons de dood aan de ene kant. Maar het brengt ons wel in de of. Het brengt ons het eeuwige leven. Ik lees even uit Spreuken, wel gelukzalig is de mens die wijsheid vindt en de mens die verstandigheid voortbrengt, zij, en sla ik daar vers over, zij is een boom des levens, diegenen die ze aangrijpen en elkeen die ze vasthoudt, wordt gelukzalig. En die boom des levens, de wijsheid, des de Jezus Christus, hij brengt ons leven. Nou, we zijn dus het verhaal begonnen in Genesis, in de of, we hebben gezien in Korinthe. Niet de eerste Adam, maar de tweede Adam. Romeinen 5 zegt, voegt er dan aan toe, dat Adam een beeld is van Christus. Dus in Adam leren we die Jezus kennen, wat hij voor ons gedaan heeft. Als dat zo is, dan mag je verwachten dat je aan het eind van de Bijbel hier ongeveer tegenkomt. En je raadt het al, helemaal in Openbaring 22, eindigt de Bijbel ook weer in die of. Maar dat moet natuurlijk, want Christus is de tweede Adam. Adam kon het niet, maar wij weten dat Jezus heeft alles wat God bedoeld daar heeft in Genesis, heeft hij allemaal gedaan. En dan lezen we in vers 1, en hij toonde mij een rivier, een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat, en op de ene en de andere zijde der rivier, was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand, gevende zijn vruchten, en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Hier staat die boom des levens weer, en waar staat die? Lees ik even, hoef jullie niet op te zoeken, ik lees even Openbaring 2 vers 7, waar staat die boom des levens? Die horen wat de geest tot de gemeente zegt, die overwint, ik zal hem geven, te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs is. Dus hier zitten we in de of. Die boom des levens staat midden in het paradijs, in de of. En zo zien we dat Adam een geweldig beeld is van die Jezus. En we mogen er ook even zien, als Maria de Jezus tegenkomt als hij opgestaan is, dan denkt zij dat hij de ovenier is. En dat was hij. Hij was de echte ovenier. Adam moest de of bewaren en bouwen, maar Christus is de echte ovenier. Hij zal de of bewaren en bouwen. Hij zal het koninkrijk brengen, ook hier in deze wereld. Dat hij de echte ovenier is, hè, we zien niet de eerste Adam, maar de tweede Adam. Adam is een beeld van Christus. Maar we zien ook dat hij de ovenier is, want Matthäus 13 vers 40 zegt dat hij zijn engelen zal uitzenden om het onkruid uit deze wereld weg te nemen. En wie onkruid, wie doet dat? Doet de ovenier. Hij is de echte ovenier. Ik sluit af met de volgende woorden. Trouwens, achter in Openbaring zie je ook weer door, ik zat nu in 22, iets daarvoor in 19, dan zie je het woord Gods, ik kan het maar even lezen, vers 13, 19 vers 13, Hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was en zijn naam wordt genoemd het woord Gods. En de herlegers in de hemel volgen hem op witte paden, gekleed met wit en fijn lijnwaad. Nou, die herlegers, dat zijn wij, dat gaan we nu niet uitleggen, maar dat zijn wij. Maar hier zie je dus, in Genesis bekleedt God Adam en Eva, en wij zien, wij zijn ook bekleed met rein, fijn lijnwaad. In Genesis begint het met Hof, de Bijbel eindigt ook met Hof. Genesis 3 vers 15 vertelt ons van de belofte dat ooit het zaad van die vrouw de kop zal vermorselen van de slang. En Openbaring 20, daar leren we dat de duivel in de poel des vuurs terechtkomt. Dus we zien aan het eind van het verhaal al die beloften in Genesis in vervulling komen. Wanneer wij kinderen van God zijn geworden en geplant in Gods Hof, dan mogen wij vrucht dragen voor hem. Wanneer wij gegeten hebben van de boom des levens, Christus zelf, dan hebben wij door hem eeuwig leven ontvangen. Dan zullen wij ook groeien in het geloof en in geestelijk opzicht vruchtbomen worden, die geplant zijn aan waterstromen. Het water des levens is een beeld van de levendmakende geest, die in iedere ware gelovige woont. De geest lest niet alleen onze eigen dorst, maar doet ons ook vrucht dragen, vrucht voor God en voor onze naasten. En we weten wat die vruchten zijn. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Ik hoop dat jullie heel veel Bijbel lezen en dat jullie die vruchten in jullie leven ervaren. Dan ben je geen wet nodig. Dan ben je van binnenuit veranderd. En dan zien we heel mooi in het verhaal met de Farizeeën, die Jezus zegt van, jullie reinigen de buitenkant. Het lijkt allemaal wel mooi, maar jullie zijn gewitte graven. Hij zegt, reinig eerst de binnenkant van de beker, zodat de buitenkant rein wordt. En dat is wat het nieuwe verbond is. We worden van binnen, worden we gereinigd, en dat komt dan naar buiten. Dat gaan mensen om ons heen echt wel zien. Als jij vrede met God hebt, vrede met jezelf, die vrede straal je echt uit. Daar kun je op aan. Het woord van God keert nooit volledig terug. Ik stop, want ik heb mijn tijd volgende uit. Ik dank u voor uw belangstelling en we sluiten af met het gebed. Heere God en Vader, we zijn u zo dankbaar, heren. Dankbaar dat we in deze tijd mogen leven, heren. Heer, als we om ons heen zien, heren, ja, dan zien we heel veel dingen in vervulling gaan waar de Bijbel over spreekt, heren. Heren, volk Israël is terug en heel de wereld is in beroering. Alle heidenen woeden, heren. Maar wij mogen straks met u lachen, heren, want het is allemaal heidenleid. Heren, we zijn u zo dankbaar dat wij getrokken zijn uit deze wereld, heren. En dat onze wandel mag zijn bij u in de hemel. En dat we vol vrijmoedigheid tot u mogen gaan, heren. Door het volbrachte werk van de Jezus Christus, heren. We danken u dat u mens werd. Dat u in onze plaats stond, heren. En dat de straf die wij verdienden op u was. En dat we daardoor vrede met u mogen hebben, heren. Heren, wilt u de woorden die vandaag gesproken zijn, heren, dat die een uitwerking mogen hebben in onze levens, heren. Heren, want kennis is opgeblazen, heren. Maar als die kennis in ons hart komt, en dan als het woord werkzaam wordt in ons hart, heren, dan gaan we vrucht dragen voor u, heren. En we kunnen u niet meer verheerlijken dan vrucht voor u te dragen, heren. Op die manier verheerlijken we u. Heren, wilt u bij een ieder die hier is, de rest van de dag zijn, heren. En wilt u ook zijn met diegenen die hier niet konden zijn, heren. En heren, als er mensen zijn die deze Bijbelstudie horen via de band, heren, dat ze oprecht gewoon naar binnen mogen kijken, heeft die wet wat gebracht? Nee, je ziet je ellendige staat. Dat ze echt u mogen leren kennen, heren, als een liefdevolle vader, heren, die er voor hen wil zijn. Die voor hen bidt, voor hen pleit, die verzoening doet voor hun zonde. Heren, en dat al die mensen ook u mogen leren kennen. En geen vrees meer hebben, maar vrijmoedig tot u gaan en een relatie met u krijgen. Heren, en samen met u in gemeenschap mogen leven in het licht, heren. In het licht van uw woord, want dat is een lamp voor onze voeten. Ik dank u in de naam van mijn Heer Jezus Christus. Amen.